Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Genesis 33. De kerkdiensten voor Dankdag, woensdag 2 november, in de ochtenddienst om 10:30, hoopt dominee Voets voor te gaan. Dan zijn ook de kinderen van de basisschool aanwezig. In de avonddienst om 7:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. En op zondag 6 november in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. En in de avonddienst om 7:30 hoopt dominee Buitink uit Waardenburg voor te gaan. De collecten. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De collecten worden van harte aanbevolen. Volgende week is de Gereformeerde Zendingsbond najaarscollecte voor een project in Colombia. De voorzang in deze dienst is Psalm 40, vers 5. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet. De kerkenraad wenst u en jou, hier en thuis, een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, van de verzoening die God geeft. En we vragen ons af, is de ontvangen verzoening die we van God ontvangen, is dat ook niet een hele solide basis om elkaar te vergeven? Laten we daarvan gaan zingen met Psalm 65 en daarvan allereerst vers 1. Psalm 65, het eerste vers. Nadat we ons geloof hebben beleden, zingen we van Psalm 65, het tweede vers. Ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Het tweede vers van Psalm 65 na de geloofsbelijdenis. En laat in ieder van ons in zijn, haar hart met mij deze woorden zeggen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel, en ook zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, laten we met elkaar bidden om een zegen over deze dienst van het woord. Laten we bidden. We weten ons bevoorrechte mensen, heren, dat we hier vanavond in de kerk mogen zijn. Dat we hier zijn of dat we thuis met de gemeente hier verbonden zijn door beeld en geluid. We weten ons hierin bevoorrecht omdat u ons apart neemt. We hebben ervan gezongen. Welzalig die gij hebt verkoren uit al het aards gedruis om uw heilstem te horen. We vinden het heel bijzonder, heren, dat we te midden van het aardse gedruis, want daar staan we middenin met elkaar. Er is heel wat gedruis, geluid om ons heen, in ons. Dat we op een dag als vandaag van u de gelegenheid ontvangen om in de stilte samen te komen. De dingen die we elke dag aan het doen zijn, een moment te laten rusten voor zover dat mogelijk is. Om hier woorden van u op te vangen, uw heilstem te horen. Wat is dat bijzonder, Heere God, dat u uw mond open doet en dat u van heil spreekt, heelheid. En er is wat stuk in deze wereld. In de natuur, in heel de schepping, ook in ons eigen leven, is er heel veel stuk. Heere God, u kent ons. En er is niemand van ons hier in de kerk en thuis die kan zeggen, bij mij loopt er geen barst door mijn leven. Bij ons allemaal. Of we nou tiener zijn, of al dik in de herfst van het leven. Hoe ouder we worden, hoe meer barsten erbij komen. En in dat gebroken bestaan van ons bent u het die ons apart neemt. Elke zondag weer. Ook vanavond. En Heere God, u kent ons met de barsten van ons leven. En die hebben te maken met onze relatie met mensen om ons heen. Dat heeft ook te maken met onszelf, met onze biografie, ons levensverhaal. Dat heeft ook alles te maken met de relatie met u. En u bent het die ons apart neemt en van heelheid spreekt. Harmonie, verzoening. Dat het weer goed komt, goed is tussen u en ons en tussen ons mensen onderling. Daar weet u raad mee. Daarom danken we u dat we hier mogen zijn. Dat we in de kerk horen van heelheid. We leven met elkaar in een wereld waarin we zo met onszelf in de weer kunnen wezen. Waarin heel veel mensen zich afvragen, wat voor zin heeft eigenlijk mijn leven? En we ontdekken, Heere God, dat je daar niet 50 of 80 voor hoeft te wezen om die vraag te stellen. Wat voor zin heeft het leven? Er zijn genoeg tieners en jongvolwassenen die zich echt afvragen, in wat voor bestaan leef ik? Waar ben ik mee bezig? Waar is het goed voor? Wat is het doel van mijn leven? In de wereld om ons heen, Heere God, horen we heel veel antwoorden. Maar hier in de kerk krijgen we ankerpunten, waardoor ons levensschip vast komt te liggen, ondanks de golven. Vastheid, een ankerpunt in uw woord. Wilt u ons dat vanavond ook uit de doeken doen? Dat zingevingsvragen, dat u daar een antwoord op hebt. En dat het heil dat u ons schenkt, dat dat een uitwerking heeft in de relatie met mensen om ons heen. Wat is het bijzonder, Heere, dat u niet alleen zorgt voor heelheid in de relatie met u, maar dat uw genade er ook voor zorgt dat het heel wordt met mensen om ons heen. Heere, zegen het woord, opdat uw naam lof ontvangt en onze omgeving er beter van wordt. We bidden het u, alleen uit genade. Amen. Gemeente, we zetten de lezing uit het boek Genesis voort en we gaan verder in de levensgeschiedenis van Jacob. Vanavond wil ik jou en uw aandacht vragen voor hoofdstuk 33, waar er een ontmoeting met Esau plaatsvindt. Genesis 33 en we lezen vanaf vers 1. Genesis 33 vers 1. Toen sloeg Jacob zijn ogen op en zag en zie, daar kwam Esau met 400 man bij zich. Hij verdeelde zijn kinderen over Lea, Rachel en zijn beide slavinnen. Hij zette de slavinnen en hun kinderen vooraan, Lea en haar kinderen daarachter en Rachel en Jozef daar weer achter, terwijl hij zelf voor hen uitging en zich 7 keer ter aarde neerboog, totdat hij bij zijn broer gekomen was. Maar Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem en zij huilden. Toen sloeg hij zijn ogen op en zag de vrouwen en de kinderen. Hij vroeg, wie heb je daar bij je? Jacob zei, dat zijn de kinderen die God, uw dienaar, in zijn genade geschonken heeft. Toen kwamen de slavinnen naar voren en zij en hun kinderen en ze bogen zich neer. Ook Lea en haar kinderen kwamen naar voren en bogen zich neer. Daarna kwamen Jozef en Rachel naar voren en zij bogen zich neer. Toen vroeg hij, wat wil je met heel dat leger dieren dat ik ben tegengekomen? Hij zei, die zijn bedoeld om genade in de ogen van mijn heer te vinden. Maar Esau zei, ik heb veel, mijn broer. Laat wat je hebt van jou blijven. Jacob zei daarop, nee toch? Als ik toch genade in uw ogen gevonden heb, neem het geschenk uit mijn hand dan aan, want ik heb uw aangezicht gezien alsof ik het aangezicht van God zag. En u bent mij goedgezind geweest. Aanvaard toch mijn geschenk dat u gebracht is, omdat God mij dit in zijn genade geschonken heeft. En omdat ik alles heb. Hij drong zo aan dat hij het aanvaarde. Esau zei, laten wij opbreken en verder gaan en ik zal met je meegaan. Hij zei echter tegen hem, mijn heer weet dat de kinderen zwak zijn. En dat ik zogend klein vee en zogende runderen bij me heb. Als men die maar 1 dag opjaagt, zal al het klein vee sterven. Laat mijn heer toch voor zijn dienaar uitgaan. Ik wil op mijn gemak verder gaan naar de gang van het vee dat voor mij is en naar de gang van de kinderen, totdat ik bij mijn heer in Seir kom. Toen zei Esau, laat mij toch enkele uit het volk dat bij mij is bij je plaatsen, Maar hij zei, waarom is dat nodig? Laat mij genade vinden in de ogen van mijn Heer. Zo ging Esau die dag zijns weegs terug naar Seir. Maar Jacob trok naar Sukkot. En hij bouwde een huis voor zichzelf en maakte hutten voor zijn vee. Daarom gaf hij die plaats de naam Sukkot. Tot zover. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 17. Ik heb die psalm bewust gekozen, omdat als je het leven van Jacob nagaat, zou je kunnen zeggen, komt dat terug in Psalm 17, vers 4. Uw zorg bewaakt mij van een oog. Bewaar me als de appel van het oog. Wil mij met uw vleugelen dekken. Dat heeft Jacob meegemaakt van Bethel tot op heden. En ook vers 7. Het valt op, hè, dat Esau zegt, ik heb veel. En Jacob zegt, en ik heb alles. Vandaar ook vers 7. Red mij van hen die het ruim genot van de wereld voor hun heil goed achten. En geen deel dan in dit leven wachten. Vers 4 en 7 van Psalm 17. Het woord zal u vanavond bediend worden, gemeente uit Genesis 33. En we bekijken de geschiedenis vanuit vers 4. Maar Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem en viel hem om de hals en kuste hem. En zij huilden. Maak dat je wegkomt. Ga jij maar naar je kamer. Ik wil je voorlopig niet meer zien. Ga jij nou maar eens eventjes in je kamer overdenken wat je nou hebt uitgespookt. Ben je nou toch helemaal mal wat jij Joris hebt aangedaan? Moet je zien hoe die eruit ziet, die jongen. Wegwezen jij. Ja, het was op z'n zachtst gezegd niet mooi geweest. Wat jij had geflikt bij Joris. Je kon het gewoon niet hebben dat je kameraad, dat hij een nieuwe mountainbike had. En dat hij met zijn nieuwe fiets over het nieuwe parcours zo'n geweldige tijd had neergezet. En toen je hem aan zag komen fietsen na de race, gooide hij een stuk hout voor zijn wiel. Zodat hij natuurlijk onderuit ging. En zijn sleutelbeen brak. Behalve dat Joris heeft gehuild van de pijn, was hij ook buitengewoon kwaad op jou. Nou, daar zit je dan op je kamer. Hoe ga je dat nou oplossen? Sorry zeggen, misschien? Ja, maar jij kon het natuurlijk niet hebben, hè? Eerlijk is eerlijk. Sorry zeggen. Moeilijk, hè? Lastig. En Joris zal zeggen, ja, lekker. Lekker makkelijk, sorry zeggen. En oké, wat bedoel je eigenlijk precies als je sorry zegt? Waarom deed jij dat eigenlijk? Zeg het maar eens. Nou ja, zeggen dat je verkeerd bezig bent geweest. Dat is nogal een dingetje. En het is ook een dingetje als je in de schoenen van Joris staat. En je hoort dat verhaal aan van die ander. En om dan, in geval van Joris, je linkerhand toe te steken. En te zeggen, ik heb je excuus aanvaard. Praat er niet meer over. Klaar. We gaan samen verder. Uitkomen voor je schuld is nogal wat, gemeente. Maar je hand uitsteken om het goed te maken met de ander, dat is ook een ding. Ja, en als je er nou alle twee niet uitkomt, wat dan? Dan blijft er natuurlijk wat zitten tussen Joris en jou. En dat zit bij Joris en bij jou niet lekker. De een moet wat zeggen waar hij tegenop ziet. De ander moet wat zeggen waar hij tegenop ziet. En als je nou alsmaar boos blijft, dan komt het nogal eens voor dat boosheid ook een bepaalde bitterheid geeft. Gemeente, wat denken we ervan? Wat denkt u van het idee? We gaan niet voor bitter, maar we gaan voor beter. Is dat een optie? Niet bitter, maar beter. Trouwens, gemeente, gebruikt de Bijbel geen woorden als vergeving en verzoening om te zorgen dat het bij ons beter wordt in plaats van bitter? Gemeente, we gaan eens kijken hoe dat nou precies werkt, hè, tussen deze twee broers die elkaar na 20 jaar weer zien. Ik stel me zo voor dat Jacob met zijn hand boven zijn ogen vooruit stond te turen en in de verte ziet hij een enorme stofwolk. Nou, hij heeft het al van zijn knechten gehoord dat Esau in aantocht is en dat hij niet alleen komt, maar dat hij 400 man bij zich heeft. Het was 20 jaar geleden dat ze elkaar hadden gezien. voor het laatst ook hadden gesproken. En voor de rest was er geen communicatie meer geweest. Geen telefoontje, geen appje, geen mailtje, geen brief, niks. Taal nog teken. Ja, Jacob is te woorden van Esau, die hij via via had gehoord, is die niet vergeten. Papa en mama hebben het gehoord dat Esau heeft gezegd: als mijn vader zijn hoofd heeft neergelegd, dan leg ik hem om. Dat hadden Isaac en Rebecca niet voor zichzelf gehouden, maar gezegd: Jacob, wegwezen hier. Maak dat je wegkomt, ga maar naar mijn broer, naar mijn zwager Laban in Paddan Aram. En nu is 20 jaar later. Moeder is overleden, vader leeft nog. Vader leeft nog. Maar zou nou broer Esau gram komen halen? En zijn broer wat gaan doen? Gemeente, we hebben vorige week ontdekt dat Jacob er niet gerust op is. En dat hij niet voor niks 550 stuks vee uit zijn immense kudde bij elkaar raapt. En die naar Esau stuurt. In groepen van 5. Vorige week ontdekten we met elkaar, wat is nou beter? Kan je nou beter 1 groot cadeau geven of 5 kleinere cadeaus? Beter 5 keer wat dan 1 keer iets immens. Hij koos voor 5 keer iets. Om daarmee het gemoed van Esau wat te temperen. Ja, want Jacob denkt, ik kan het natuurlijk niet met een paar woorden weer glad trekken. En goed maken. En hij probeert dus eigenlijk met cadeaus bij zijn broer een goede stemming te kopen. Daar zitten we gelijk met een vraag. De vraag is deze. Kunnen wij met geld een goede relatie kopen? Of is voor een verstoorde relatie, is daar meer voor nodig dan euro's? Of zouden we vanavond moeten zeggen, gemeente, je moet misschien en doen en woorden spreken en met euro's tevoorschijn komen om de schade te compenseren? Ik denk dat we met elkaar wel aanvoelen, gemeente, een relatie herstellen zonder dat je je mond open doet. Dat kan eigenlijk niet. We kunnen niet via de pakketdienst van PostNL of van DHL. Daarmee maken we niet een familieruzie goed. Misschien moet je daar een familiediner voor organiseren. Met elkaar eens aan tafel gaan zitten. Elkaar in de ogen kijken. En af en toe misschien ook eens in je lege soepbord kijken. Nadat je het een en ander tegen die ander hebt gezegd. En je wacht op reactie. Soms kan je het dan niet aan om de ander in de ogen te zien en kijk je maar even naar het tafellaken. Vergeving en verzoening, gemeente, dat regelen wij niet via de pakketdienst. Daar is ontmoeting voor nodig. En Jacob die bereidt zich voor op een ontmoeting met zijn broer. Hij had zijn veestapel al gesplitst. En nu zet hij zijn gezin in het gelid. Om zo een ontmoeting te krijgen met broer en zwager en oom. Is jou ook wat opgevallen in de volgorde? Eerste slavinnen, Bilha, Zilpa en de boys. En dan Lea met de kids. Ja, en daarachter komen de favorieten. Rachel. Jozef. Die achteraan. Het best beschermd. Voor het geval dat Esau een uithaal doet en een bloedbad aanricht, dan zijn de favorieten alvast misschien in de gelegenheid om te maken dat ze wegkomen. We voelen al aangemeente, hè? Jacob is hier bezig om zijn lievelingsvrouw voor te trekken, maar hij is hier ook al bezig om Jozef voor te trekken. En we kennen allemaal de geschiedenisgemeente dat straks, jaren later, krijgt Jozef de mooiste jas die er maar te vinden is. En hier op weg naar Kanaan is er al sprake van een voorkeursbehandeling. Kijk maar eventjes naar de grote lijn die we hier eigenlijk al zien. Hier wordt de basis gelegd voor de redding van de familie van Jacob. Vele jaren later in Egypte, als Jozef als onderkoning van Egypte gaat zorgen voor de hongerig geworden broers en neefjes en alle kinderen die erbij horen, die vanuit Kanaan naar Egypte naar hem komen. Gemeente, hier zie je al een grondlijn. Jozef. We weten dat tot voor kort ging Jacob, liep hij achteraan. In de stoet. Nu gaat hij voorop. En Esau die nadert, en het is ons denk ik ook wel opgevallen, gemeente, dat Jacob niet als een paal recht overeind blijft staan. Hij neemt helemaal het gedrag aan van een knecht, die voor zijn koning buigt. En dan niet zo even een beleefdheidsknikje. Nee, hij maakt zich klein, hij gaat met zijn hoofd tegen de grond. En hij noemt zijn broer meneer. En hij noemt zichzelf knecht. Misschien zegt u nou, toen ik dit voor het eerst eventjes zo meelas, toen dacht ik, nou, wat een kruiperig gedoe. Wat een slijmjurk, die Jacob. Bah! Zoete broodjes bakken bij zijn broer. Met cadeautjes de gunst van zijn broer proberen te kopen. Maar toen ik bedacht, gemeente, wat hij had ontdekt in de ontmoeting met God bij Pniel, toen kwam wel de gedachte bij mij op, gemeente, de vergevende genade van God, de nieuwe kans die God aan Jacob heeft gegeven. Dat werkt hier bij Jacob wel iets goeds uit. Herkennen we dat? Ik bedoel, als u, jij, ik in contact met God niet zijn doodgeslagen door God, maar we een nieuw begin kregen. Ik bedoel, je hebt de liefde van God geproefd. Is het voor ons dan nog een hele kunst, gemeente, om klein te worden voor een ander? Om je klein te maken tegenover misschien je broer of die ander met wie je een conflict hebt? Is het niet zo, gemeente, dat oprechte schuldbeleving, dat een effect is van de genade van God in je leven. En dat Gods genade niet alleen voor schuldbeleving bij je van binnen, wat niemand ziet, maar wat jij alleen voelt, dat genade niet alleen schuldbeleving veroorzaakt, maar ook schuldbelijden vraagt. Schuldbelijden. Als jou nou veel is vergeven, is het dan moeilijk om aan je broer vergeving te vragen? We voelen met elkaar wel aan, gemeente, als je weet wat schuldig staan is. Als schuldige haal je het natuurlijk niet in je hersens om degene die je kwaad hebt aangedaan, om van hem of haar vergeving te eisen. Dat laat je natuurlijk wel uit je bol. Want bij wie schuld schuld wordt, die wordt geen eiser, maar die wordt een smekeling. Roept dat herinneringen op? Herkenning? Gemeente, zijn er in ons leven misschien zaken, conflicten die maar duren? Misschien al 20 jaar. Net als bij Ezo en Jacob. Hoe hebben u het ermee? U zegt, nou, ik heb er wel vrede mee hoor. Ja, die nou al zo lang. Ik heb er vrede mee. Oh. Hoe ben u aan die vrede gekomen, als ik vragen mag? Hebt u er misschien zelf vrede mee gesloten? Dat is riskant. Als je zelf ergens vrede mee sluit. Ik wil maar zeggen, gemeente, dan lig je dus nog niet vlak, hè, tussen die ander en u. En dan is het altijd heel goed om bij jezelf af te vragen, wat is nou mijn portie in de zaak? Wat is nou mijn aandeel in het conflict? Gemeente, in de ambtelijke praktijk maak ik mee dat sommige conflicten al zo lang duren. Als ik dan de vraag stel, weet u nog precies wat nou de oorzaak van dit voortdurende conflict is? Dan komt het meer dan eens voor dat mensen niet meer weten hoe het gekomen is. En zit die ander dan ook nog misschien onder een kerkdak? Net als jij, net als u. En vinden we dat dan normaal? Komt het dan wel eens bij je op dat jullie conflict anti-reclame is voor God en voor zijn gemeente? Want je hoort het natuurlijk de buitenwacht zeggen, hè? Er zijn mooie lui daar in de kerk. Zingen dat ze kunnen, joh. Oh. God heb ik lief. Maar ondertussen, het conflict ettert maar door. En maar zingen uit volle borst. Gemeente, als we praten over genade en we buigen niet als schuldigen ons hoofd, dan denk ik dat we iets heel ergs aan het doen zijn. Dan maken we de genade van God goedkoop. Jacob die buigt voor de 7e keer. Ik zie het zo voor me, gemeente. Jacob die ligt daar met zijn neus in het stof. En Esau staat naast hem. Toch heel wat anders, hè, dan wat moeder Rebecca te horen had gekregen van de Heere God. De meerdere zal de mindere dienen. Nou, dan lijkt het hier helemaal niet op. Mooi, hè, wat Esau doet. Hij loopt niet naar zijn broer toe die daar in het stof ligt. En hij zet niet zo'n grote sandaal op de nek van zijn broer. Dat hij zegt, zo vriend. Nou heb ik je toch. Ik heb nog een appeltje met je te schillen. Ik hoef je zeker niet uit te leggen wat ik bedoel, hè. Vuile bedrieger dat je bent. Met een kus papa bedriegen. Dat kon je. Nou, ik zal je krijgen. Hier een schop en daar een trap. Niks van dat alles. Jacob die Isaac met een valse kus had gekust. Jacob die wordt hier door zijn broer omarmd. En Esau kust zijn broer. Weet u op wie ik Esau vind lijken? Op de vader uit de gelijkenis van de verloren zoon. Die verloren zoon, hè, die we kennen, die al onderweg had lopen repeteren. Dit zal ik gaan zeggen over mijn schuld en dat en zus en zo. Maar hij krijgt helemaal niet de kans om zijn gerepeteerde schuldbelijdenis uit te spreken. Want voordat hij op de grond ligt, ligt hij in de armen van zijn vader. En laat hij er nou niks van zeggen dat hij naar de varkens ruikt. Hij wordt gekust. Vader geneert zich niet voor zijn zoon. Hier lijkt Esau op zijn barmhartige vader. Ze huilen alle twee. Twee tweelingbroers. 20 jaar verwijdering. Die wordt hier met een omhelzing overbrugd. Ik weet niet of het u ook opviel, gemeente. Ze hebben het niet meer over die zegenroof van 20 jaar terug. Tenminste, niet met woorden. Als je natuurlijk naar Jacob kijkt, die brengt dat nog helemaal onder woorden door zijn gedrag, door zijn buigen. En dat bukken, gemeente, dat is een woordloos belijden bij Jacob. Wat vindt u ervan, gemeente? Is schuld belijden voor herstel van een relatie niet noodzakelijk? Je kan en je mag toch als dader niet verwachten dat een relatie weer hersteld wordt zonder dat jij voor het slachtoffer in de schuld bent gekomen? Zonder schuldbelijden verder gaan alsof er niks is gebeurd, gemeente. Is dat niet een extra steek in de rug van het slachtoffer? En het is natuurlijk helemaal bar, gemeente, als je als dader ook nog heel subtiel misbruik maakt van bijbelwoorden om die ander te dwingen jou te vergeven. Maar het gebeurt. Met een hand op de Bijbel. Dat die ander wordt gedwongen dat hij toch maar moet gaan vergeven. Ik dacht, gemeente, dat oprechte schuldbelijden, dat kan nooit samengaan met het stellen van eisen. Er zijn, denk ik, situaties denkbaar in het geschonden menselijk bestaan dat een slachtoffer tijd nodig heeft om naar het geven van vergeving toe te groeien. En daar zal een dader rekening mee moeten houden. En hij zal niet een ander met bijbelteksten op mogen jagen. Is het niet zo dat als schuld schuld wordt, dat je dan geduldig wordt richting je slachtoffer? Je moet bedenken, vergeving ontvangen, dat betekent voor die ander natuurlijk wel het brengen van een offer, hè? En dat vergevingsgezindheid, dat vergevingsoffer, dat kan je als dader alleen maar in nederigheid ontvangen. Misschien herkennen we het in ons eigen leven dat er is een keer wat geweest en jij was de dader dat je zegt, ja, ik heb loopt lange tijd tegenaan lopen te hikken. Maar toen heb ik toch gezegd waarin ik mis ben geweest en dat heeft er wel voor gezorgd dat ik lucht kreeg van binnen. Een opluchting. Laten we niet gering denken, gemeente, wat het een slachtoffer kost om vergeving te geven. Is vergeving geven nog niet een groter offer dan vergeving vragen? Vergeven, dat heeft dus een prijs. Ik had het nou net over de opluchting, hè, die het geeft dat als je tot schuldbelijden komt. En die beleving en die opluchting, die wordt helemaal intens, gemeente, als je die vergeving waar je om gevraagd hebt ook krijgt. Maar nu moeten we ook even kijken naar de positie van een slachtoffer, hè? Als je nou ziende op de vergevende God, als je ziet op wat Christus het kostte om vergeving voor jou te bewerken, en als je nou door het geloof mag leven van het verzoenende werk van de Heer Jezus, is dat dan niet een steun in de rug om tot vergeving geven te komen? En geef je dat als vergeving schenker ook niet bevrijding van binnen, opluchting van binnen? Natuurlijk, je blijft die pijn onderhuids voelen en littekens van verdriet die spelen bij tijden op. Maar als je vergeving geeft, krijg je ook de innerlijke ruimte om met die ander verder te gaan. Een nieuwe toekomst in. Dan ga je niet voor bitter, maar je gaat voor beter. Want gemeente, wat is nou het grote gevaar dat als wij verbitteren, hoe komt dat? Waar mensen bitter worden, komt dat nogal eens omdat mensen zichzelf opsluiten in het verleden. En het verleden blijft alsmaar het heden bepalen. Maar als je nou leven mag van de genade, kracht van God in Christus, en je mag jezelf aanvaard weten door God, krijg je dan niet de moed om een ander te vergeven? En door een ander te vergeven krijg je innerlijke ruimte en een nieuwe toekomst. Wat is nou de samenvatting van de wet ook alweer, hè? Is dat niet liefde tot God en liefde tot de naaste? Is dat niet de harde kern van het hele Bijbelse getuigenis? En schrijft evangelist Johannes niet, als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broer of zijn zuster, dan is die een leugenaar. Dus vergeving vragen en vergeving geven, dat is voor allebei een stap. En dan, als de verzoening plaatsvond, dat kan soms betekenen, gemeente, dat het beter is, ook al is het weer goed, dat je zegt, joh, het is gelukkig weer goed tussen ons beiden, maar het lijkt me nou niet verstandig dat we elke maand koffie bij elkaar gaan drinken. Laten we een beetje afstand houden. Het is goed, laten we het ook goed houden en ook niet al te veel bij elkaar aan de tafel. Zie je dat ook niet een beetje in de geschiedenis van vanavond? Afstand, terwijl de kloof is overbrugd, toch afstand. Zeg broer, jij hebt nou 500 stuks vee naar me gestuurd. Wat moet ik met al die beesten? Trouwens, wat wilde jij er eigenlijk mee? Geloof jij nou echt dat als ik nou nog echt kwaad op jou was geweest, dat ik me door jouw cadeautjes van de wijf liet brengen? Kom. Je hoeft echt niet meer goedmakertjes aan te komen. Echt niet. Ik dacht, gemeente, de manier waarop Jacob het aanpakt, dat zie je bij sommige kerkgangers ook nog. Ik bedoel, laat Jacob met dat sturen van die dieren niet iets zien waarop kerkgangers soms met God omgaan. Ik zal wat concreter worden. Zijn wij kerkgangers soms niet geneigd om met cadeautjes richting de Heere God te komen? Om God met onze cadeautjes een beetje in een genadige stemming te brengen. En hoe pakken we dat dan aan? Dan zeggen we: Heere God, ik doe dit voor de kerk en ik doe dat voor de gemeente. En dat heb ik zo bedoeld. En dat heb ik gelaten. En als ik nou een beetje netter ga leven en ik word ook een beetje vromer. Als ik nou dit eens doe en ik ga nog een tandje erbij met harder lopen voor u. Zou u me dan alsjeblieft een beetje genadig willen wezen? Snap u het? Of zeg ik iets heel nieuws? God bewegen. Met onze beweegoffers. Alsof God al niet met ons bewogen is. U en ik, wij hoeven God niet te bewegen. God die kwam al in beweging richting ons voordat wij ook maar enige beweging maakten naar hem. Hoef ik alleen maar te kijken naar doopvond. Hier werd de handtekening gezet, hè? Bij de doop. Onder Gods gemeende belofte, mijn genade is er voor jou. En voor die genade hoef jij niet je in 1000 bochten te wringen. En dat doen we soms als kerkgangers. Zus, zo, dat wel, dat niet. Soms lijkt het een hordeloop. Eerst een aantal horden nemen. En dan zal God misschien ons genadig wezen. Terwijl de Heere zegt: ik kom met het aanbod van genade naar jou toe. En ik weet hoe jij in elkaar zit. Jij hebt geen handen om het aan te pakken, maar die krijg je er van mij nog bij ook. Ik kom niet alleen met het cadeau van genade, maar ik geef je ook handen zodat je het kan aanpakken. En wie ervoor valt en die zich vastklemt aan mijn aanbod, die heeft het. Die heeft de beloofde genade. Nee, zegt Esau, ik heb die dieren van jou helemaal niet nodig. Ik heb veel, joh. Laat wat je hebt, laat dat bij jou blijven. Nou, dat hij veel heeft, gemeente, dat klopt natuurlijk wel, hè. Hij is getrouwd met Judith en met Basmat en later met Ada en met Oholibama. En Esau heeft vrouwen en heeft kinderen. Ja, en ik moet het toch zeggen. In de Bijbel lees ik niet dat er bij Esau in de tent allerlei narigheid is. Zo van jaloezie of zo, zoals bij zijn broer. Je zou zeggen, het gezinsleven bij kerkverlater Esau, dat ziet er aantrekkelijker uit dan de familiedrama's bij de kerkelijk meelevende Jacob. Dat is wel shocking, vindt u niet? Esau was ook besneden. Maar hij leefde buiten het beloofde land. In het gebergte van Seir. En vader Isaac had ook Esau gezegend. En hij had gezegd: zie, de vruchtbare streken van de aarde zal je woongebied zijn. Van je zwaard zal je leven. En je broer zal je dienen. Jacob, ik heb veel. Ik hoef jouw cadeaus niet. En Esau is nou niet van dat inhalerige type waarvan die zegt van: nou, mooi, dankjewel, pik in. Nee. Wat ik wel jammer vind, gemeente, is dat Esau nou niet zegt: wat ik heb, Dat heb ik nou van onze God gekregen. De God van onze papa Isaac. Dat zegt hij niet. Het woord God komt niet over zijn lippen. Esau die geeft God niet de eer. Dat doet Jacob wel. Want als Esau vraagt van joh, van wie zijn die vrouwen en die kinderen en al dat vee. Dat zijn de kinderen, en daar komt het, die God, uw dienaar, in zijn genade heeft geschonken. Wat ik heb, dat heb ik gekregen, zegt Jacob. Zijn er geen mooie gedachten, gemeente, voor ons op weg naar woensdag? Dankdag. Voor gewas, arbeid. Wat u, jij, ik kregen. Gezondheid. Eten. Drinken. Werk. Vrede. Vrijheid. We zeggen nu alvast, in een aanloop op woensdag, dank u wel, Heere, voor elke morgen, voor elke dag, voor alles wat we uit uw hand hebben gekregen. Beleef het ook als genade, gemeente, dat wat we in huis hebben staan en liggen, dat we dat gekregen hebben. Dat dat genade is, dat je zegt dat is onverdiende gunst. Gemeente, nog even een vraag. Op weg naar woensdag, dankdag. We danken voor eten en drinken. Ik zou u ook willen vragen, hebt u tussen biddag en dankdag ook een geestelijke zegen gekregen voor uw ziel? Als u nou even terugkijkt naar het achterliggende half jaar en de kerkdienst eens nagaat, is er nog wat gebeurd? Of zeg u, ik ben nou net zo ver als toen, met biddag. Is er nog wat gebeurd? Heb u nog wat van God gekregen? Behalve een boterham en kleding. Heb u nog wat voor uw ziel gekregen? Laten we die vraag eens meenemen en daar eens over denken op weg naar woensdag. Wat heb ik nou van de Heere gekregen waar ik woensdag voor wil danken? Het is zomaar een huiswerkvraag. Ik heb veel, zegt Esau. Hou je geschenken, Jacob. Jo, pak het aan. Jij hebt veel, maar ik heb alles. Misschien zeg jij, nou Jacob, een beetje bescheiden jongen. Een beetje dimmen. Kom, alles is toch wel erg veel. Vind je niet? Nee, Jacob is enorm door God gezegend met materiële zaken. Maar dat heeft hij allemaal aan God te danken. Hij heeft de God van vader Isaac tot zijn persoonlijke God. Daarom heeft hij alles. Veel hebben, maar God niet hebben. Dan ben je even arm. Zegt de Heer Jezus niet zo, wat baat het een mens dat hij heel de wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel. Gemeente, het zal je toch gebeuren dat je je handen vol hebt aan de wereld, maar je hart is leeg. Leeg van God. Dan ben je arm. Gemeente, als ze nou deze week van dankdag aan ons vragen, zeg, heb jij nou veel of heb jij nou alles? Wat zeggen we dan? Hebben we veel of hebben we alles? Misschien zegt u, nou, wat geld betreft en mijn bankrekening, die is echt niet vet. Maar ik heb mijn ziel verloren. Aan de Heer Jezus. Ik ben zijn eigendom geworden door het geloof. En daarom heb ik een vaderlijke God die wat er ook gebeurt tussen dankdag en biddag, die zal me bewaken. En daarom, weg wereld en weg schatten, u kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb Jezus verkoren en diens eigendom ik ben. Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben, dan heb je alles. Dan zijn we meer dan overwinnaars. Even terug naar de geschiedenis, daar zien we dat Esau die zegt toch dankjewel en hij neemt de cadeaus aan. Esau hoefde niet omgekocht te worden. Jacob, hij leerde in het contact met zijn broer dat je vergeving niet dus kunt kopen. Het is een kwestie van genade. Daar hoef je niet voor te betalen. Wat anders is het, gemeente, dat je geschenken geeft omdat je vergeving kreeg. U zegt, nou moet ik denken aan Psalm 116. Wat zal ik met Gods gunsten overladen die trouwe Heere voor zijn genade vergelden? Is het u ook opgevallen, gemeente, dat ondanks dat de verzoening plaatsvindt tussen Esau en Jacob, dat Jacob zijn broer blijft aanspreken met meneer? Blijkbaar duurt het eventjes voordat het weer is, hey, beste broer. Wat fijn dat het weer goed is tussen ons. Kan soms even duren. We gaan afronden. Ik zie twee broersgemeenten uit elkaar gaan. Esau naar Seir, buiten het land van de belofte. En Jacob op weg naar het land van de belofte. En dat ze ieder een eigen weg gaan, dat is te begrijpen. Jacob die gaat op weg naar het beloofde land, het land met de goddelijke belofte. Hij zou ook helemaal niet aarden in Seir. Hij gaat naar het land waarvan God had gezegd, ik breng jou daar terug. Jacob trekt naar Sukkot. En als er nou Joodse mensen hier vanavond in de kerk zouden zitten, die gingen gelijk rechtop zitten. Sukkot? Dat is een mooi woord. Sukkotfeest? Dat is Loofhuttenfeest. En dat zou eeuwen later gevierd worden door de nakomelingen van Jacob. Om de tocht door de woestijn te herdenken. Sukkotfeest, Loofhuttenfeest. Nou, de Joodse gemeenschap in heel de wereld, die heeft dat het afgelopen weken gedaan, hè? Van 10 tot 16 oktober hebben de Joden overal in de wereld Sukkotfeest gevierd. En gemeente, wat gaat er nou aan Sukkot vooraf? Aan Loofhuttenfeest, wat gaat er nou vooraf? Grote Verzoendag. Dat was het 5 oktober. Ziet u de lijn? Jacob trekt naar Sukkot. Loofhutten. Na de grote verzoening met Esau. Grote Verzoendag. Met Esau. Amen. We gaan de berijming van zondag 51 van de Heidelbergse Catechismus zingen. Daar gaat het tweemaal over vergeving. Vergeving dat God schenkt. Maar dat heeft altijd zijn effect dat ontvangen vergeving zorgt ervoor dat we vergeving geven. Hoge God, vergeef ons falen. Niets maakt onze zonde goed. Kan voor onze schuld betalen, wissen uit met Christus bloed. Uw genade vernieuwt ons leven. Liefdevol staan wij gereed om de naaste te vergeven. Wat hij tegen ons misdeed. De verzen 1, 2 en 3 van lied 416. Laten we met en ook vooral voor elkaar bidden. Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u bent het die kloven overbrugt. En we worden er stil van dat niet wij u hoeven te bewegen, maar dat u spontaan vanuit uzelf u naar ons toe beweegt. En dat u aanklopt met het aanbod van uw genade in Christus. Wat een heerlijke bron is dat om van daaruit er te zijn met vergeving voor degene die ons misdeden. We bidden u voor degene onder ons die te maken hebben met conflicten in een vriendenkring of familieverband. Laat uw genade beweging brengen in het hoofd en in het hart. Maar geef ook dat onze voeten in beweging komen. En dat we niet zeggen, die ander die moet maar komen. Want uw genade brengt hoofd en hart en voeten in beweging. Maar uw genade zorgt er ook voor dat onze handen in beweging komen om onze hand uit te steken. We danken u, Heere, dat genade bevrijdend werkt, dat het zuivert, dat het vernieuwt. We danken voor situaties waar conflicten veranderden in contact. Wilt u zijn met zwaar beschadigde mensen, voor wie het woord vergeving de nodige pijn geeft. Kom te hulp met uw genade om hun innerlijk te masseren met uw liefde. Ontferm u over deze wereld met zoveel breuken en barsten. Laat uw genade een spoor van vrede trekken in oorlogsgebieden, in gebieden waar spanningen zijn. U bent vredevorst. Onze hoop is op u. Neem ieder van ons in uw hoede. Laat het woord van deze dag met ons meegaan. Wees met de jongeren en de kinderen die morgen weer naar school hopen te gaan. Zegen hen. Wees met alle leerkrachten en docenten, bekwaam hen in hun verantwoordelijke werk en bekroon hun werk met uw gunst. Als we morgen weer in de realiteit van elke dag staan, komt het erop aan of we niet alleen hoorder op zondag zijn geweest, maar ook dader op maandag. Help ons daarbij. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is van Psalm 31, vers 5. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulpen willen bieden. En ook vers 17. Zijn oog slaat mij in liefde gade. 5 en 17 van 31. Gemeente, ga heen in vrede en ontvang de zegen van de God van Jacob. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.